Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen vanavond ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 56, vers 1. Genau, God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. En wat er volgt, het is Psalm 56, vers 1.
Thank you.
Gemeente, we beleiden vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 4, vers 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koren en most wel lustig leven. En wat er volgt in Psalm 4, vers 4. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar bidden om de opening van het woord van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer, het is voor de tweede keer op deze dag dat wij samen mogen komen. En als u erbij bent, dan zal het ook goed zijn. Want als u erbij bent, dan zult u toch ook niet alleen komen. Maar dan zult u een zegen achterlaten. En laat die zegen mogen druppen vanavond. In de harten van jongen van aard. Het heeft een dag lang geregend. Maar laat er nou zo ook eens een regen van uw milde goedheid mogen vallen in de harten. Harten die van nature dood zijn. Dood liggen in zonde en in misdaden. Maar die gij uit genade levend maakt. En die dorstig zijn naar u, die verlangen naar u, die hopen op u, die uitzien naar uw komst. Want uw komst alleen is het die ons hel volmaken kan. O, zou u dan zo in het midden willen zijn en de regen des geestes willen gieten in het dorre binnenste, al dat het zacht en teer wordt gemaakt. Al dat het de zonden beleidt, al dat het mag erkennen dat u recht bent in al uw weg en werk. En dan is het toch tegelijkertijd uw goedheid, kent in het ganse heelal geen werk. Zou u dan zo bij ons willen zijn en met ons op willen trekken? En die nu naar aangezicht niet met ons meegaat, doe ons dan van hier ook niet optrekken. Heere, wilt u zo bij een ieder zijn? En zoudt gij willen zijn met de zieken in het midden? En zoudt gij ook aan de rouwdragenden willen gedenken? Zoudt gij willen zijn met allen die een kruis met zich torsen? O Heere, zoudt u willen zijn ook met hen die begeleid wonen? En die vanwege wat voor reden dan ook toch enige zorg nodig hebben. Een zorg die onder meer door de steenrots mag worden geboden. Heere, zoudt u met hen willen zijn en zoudt u ook met allen zijn die thuis verblijven, maar die toch ook een bijzondere zorg nodig hebben. O Heere, zoudt u met hen willen zijn en zoudt u ook in het midden van zulke gezinnen willen wonen. O Heere, geef gij hun alles wat zij niet missen kunnen. En zoudt u dat willen doen bij ons allemaal? O, gij weet van al de zorgen en de moeite. En gij kent het verdriet en de pijn. O Heere, er zijn van die zaken die kunnen maar moeilijk worden uitgesproken. Er zijn er die werkelijk een verborgen kruis met zich dragen. Heere, zou u met hen willen zijn? Zou u willen zijn met hen die anders zijn geaard? Zou u bij hen willen zijn? En zou u hen willen geven te leven in de gehoorzaamheid aan uw geboden, maar ook te mogen ervaren dat u naar hen om wilt zien? O Heere, gedenk zo aan klein en aan groot. En zou u een zondaar die nog altijd onbekeerd is tot u willen trekken? O, zou u ook willen zijn bij degenen die denken, o, moet ik alweer naar de kerk toe? En zou u hen toch te sterk willen worden? O, dat zij een liefde tot u en tot uw dienst mogen ontvangen. En dat het niet meer is, moet ik nog weer naar de kerk toe? Maar dat het zal zijn, wanneer is er weer kerk? En wanneer mag ik weer opgaan om het woord van God te horen? Heere, zou u zo een verandering willen schenken in de harten van velen? Zou u dat willen doen in de gemeente? En zou u dat willen doen aan de rand van de gemeente? Maar zou u dat ook in al de andere gemeenten willen doen? En zou gij dan zo geheel Katwijk willen gedenken? in al zijn kerkelijke veelkleurigheid. O Heere God, zou u toch willen afdalen? En zou u al uw dienaren getrouw willen maken? Al dat zij zo de bazuin naar de mond mogen plaatsen en dat hij een helder geluid mag voorbrengen. Dat uit de donkere tonen klinken van s mens in diepe val, van zijn onmogelijkheid en verlorenheid. Maar dat ook die heldere tonen van het evangelie mogen ten gehore worden gebracht. Dat er nu verzoening is in het bloed van Jezus Christus. En dat er door hem een weg is gebaand naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Heere, laat dat zo'n geluid toch mogen klinken en blijven klinken van al de kansels die Katwijk rijk is. O Heere God, zie neer op ons. En gedenk zo ook aan al uw dienaren, ook wanneer zij zuchtende de kansel wel eens moeten beklimmen. En om dan toch te mogen ervaren dat u het zuchten verandert in een jubel. En dat u het opzien, dat u dat wegneemt en dat er een vrijmoedigheid mag zijn in het uitdragen van uw heerlijke evangelie. O Heere, laat zo dat ervaring mogen zijn van al uw dienaren. En gedenk u ook die plaatsen waar een preek wordt gelezen, waar een ouderling of een diaken de kans op beklimt en het woord zo tot de gemeente richt. O Heere, wilt gij zo op alle plaatsen zijn in ons midden en in heel ons land? En zoudt gij dat ook willen doen buiten de grenzen van ons land, in heel West-Europa en ook weer daarbuiten? Heere, wilt u al evangelisatiewerk waarbij mensen die van uw dienst zijn vervreemd daar toch mee in aanraking mogen komen, zoudt u daar uw zegen ook aan willen verbinden? O, dat er velen mogen komen die misschien wel nooit eerder van uw woord hebben gehoord. O, het is zo dat er velen zijn die zijn helemaal niet grootgebracht bij de Bijbel en die weten van uw woord niets af. Weten niet het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament en kennen niet de persoon van Jezus Christus. En Heere, zou u toch het willen geven dat in ons land er een opwekking komt en dat er velen daarmee in aanraking mogen komen en dat zij de taal van vrije genade voor de grootste van de zondaren gaan verstaan. O Heere, behoed en bewaart u uw kerk. Uw kerk is ook zo verdeeld. En er kan zo een twist en een strijd zijn tussen de kerken onderling. En soms ook wat tussen gemeenten onderling. Ach Heere, laat dat toch zo niet hoeven te zijn. En zoudt gij bijeen willen doen komen dat dat bijeen behoort te zijn. O, uw kerk, wanneer u die niet vast zou houden, dan zou het een afgelopen zaak zijn. Dan zou het voor eens en voor altijd verloren zijn. Maar nog is het dat gij uw kerk en gemeente in stand houdt en dat gij doorgaat om dienaren te roepen en te zenden. O Heere, zoudt u en zo allen genadig willen zijn, waar ook in de wereld. Zegent u ook het werk van de zending. Als het evangelie in andere landen en in andere talen mag worden gebracht aan een bevolking, dat het ook moet horen. En laat ook het evangelie mogen doordringen onder de Joden. Er zijn nog zoveel Joden die de naam van Jezus Christus verwerpen. En zoudt gij willen geven dat ze komen tot een aanvaarden van die naam? Heere, wilt u datzelfde ook doen onder moslims, onder hindoes en boeddhisten, en onder communisten en atheïsten? En wat voor ideologie dat er ook in de wereld wordt aangehangen. O, dat er vele duizenden nog mogen komen. En die mogen aanbidden voor uw voeten en erkennen dat Jezus Christus de Messias is. Heere, maar wilt u ook zijn met hen die vervolgd worden. Die vanwege het geloof in uw naam worden bestreden. Die met de dood worden bedreigd. Van wie de bezittingen worden gestolen, die maar moeten vluchten. O, zoudt u hen willen gedenken? Er zijn zoveel vluchtelingen in de wereld, er zijn migranten. En dat betekent ook weer een migratiecrisis. En daar hebben we ook in ons land mee te maken, naast een stikstofcrisis en een klimaatcrisis en een woningencrisis. Ach Heer, en toch mogen we nog altijd wonen in een rijk land en in een land met zoveel voorzieningen. Maar Heere God, wilt u toch nabij zijn en wilt u ook geven dat er op uw tijd een nieuw kabinet komt dat ons zal regeren. En zou het dan mogen zijn dat er een kabinet komt met ministers en staatssecretarissen die toch weten van de God van de Bijbel en die daarmee rekening willen houden. O Heere, zou u dat willen doen, gedenk u ook aan ons vorstenhuis. Gedenk u onze koning en koningin. Maar wij weten dat ook koningen sterven moeten. We hoorden de berichten van de Engelse koning, King Charles, die ook een ernstige ziekte bij zich draagt. Ja, enelei wedervaart de rijken en de armen. Maar zou u hem willen gedenken? En zou u zo willen zijn met allen die in hoogheid zijn gezeten? O Heer, dan is daar die oorlog in Oekraïne die doorgaat, waar geen einde aan schijnt te komen. En de oorlog tussen Israël en Hamas, die ook nog doorgaat. En wat het ook in de wereldopinie doet, ach Heer, u weet al die dingen, ontferm ge u toch. En misschien dat er wel zijn die zeggen, ik weet van al die dingen niet van. En ik bemoei me met al die zaken ook niet. En toch is het de taak in de christelijke gemeente om ook te bidden voor hen die ver van ons verwijderd zijn. Al dat heel de wereld mag worden toegebracht. Al dat ook overheid en onderdaan zich zullen buigen voor u. Zie op ons van boven met die gunst. Die eeuwige bewoog, Heer, gedenkt u ook aan de jongeren. In de branding van de huidige tijd, waar best veel op en afkomt, en zij een keuze hebben te maken ten aanzien van beroep of vervolgopleiding, en die misschien ook wel met hele andere ideeën in aanraking komen. Heere, zou u ze vast willen houden? Gedenkt u al de jongeren, de kattegezanten en de niet-kattegezanten? Zou u ze alle toch door genade tot u willen trekken? O, ontferm u zo. En wilt gij bij ons zijn als wij nogmaals stil mogen staan in de hof van Gethsemane, waar Jezus streed en waar Jezus overwon. O, gedenk ons en zie ons aan in die strijdende, lijdende, stervende en ook opgestane borg. O, zie ons aan in Jezus. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanavond opnieuw vinden in Matteüs 26. En we lezen nu vanaf vers 36 tot en met vers 56. De schriftlezing is dus uit Matteüs 26, te beginnen bij vers 36 tot en met 56. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot en dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid totdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gaande bad hij zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende gingen wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem: Slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalven, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Dezelfde uren sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende. Tot zover. Gemeente, de tekst die kunt u vinden in dit voorgelezen gedeelte, de versen 45 en 46. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem: Slaapt nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Gemeente, we staan nog een keertje stil bij Jezus in Gethsemane. In de eerste plaats de slapende discipelen. Ten tweede het genadende uur. En ten derde de opstaande Jezus. Dus nogmaals staan wij stil bij Jezus in Gethsemane. Ten eerste de slapende discipelen. Ten tweede het genadende uur. En ten derde de opstaande Jezus. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 77, de versen 2 en 3. En ik deel u nog mee dat in verband met de voorjaarsvakantie deze week de catechisaties vervallen. Aanstaande donderdagavond wordt de wijkavond voor de wijk Adullam gehouden. Het onderwerp is Psalm 90... En allen jong en oud zijn van harte welkom. De aanvang ervan is om 8:00. En volgende week zondag wordt na de avonddienst de Bijbelstudiekring 18+ gehouden. Tot zover, en daarvoor geldt zo de Heere wil en wij leven. Dan is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Steenrots. De tweede voor de kerkvoogdij, de derde die bij de slotzang wordt gehouden, ook voor de kerkvoogdij. Van harte bij u allen aanbevolen. We gaan dan zingen uit Psalm 77, vers 2. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. En drie slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen en verstomd door al het verdriet. En wat er volgt, het is 2 en 3 van Psalm 77. gemeente. Tot 3 keer toe heeft Jezus gebeden. Tot 3 keer toe heeft hij gevraagd. Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet kan voorbij gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. Uw wil alleen. Maar zijn vraag, of dat die drinkbeker waaruit hij moest drinken, van hem kon worden weggenomen, die is niet verhoord. Tot 3 keer toe stelde hij dus de vraag, kan het dan toch dat ik het niet hoef te doen? En tot 3 keer toe heeft hij uitgesproken, maar uw wil geschieden. 3 maal. Jezus doet daarmee denken aan de apostel Paulus. Want die bad ook tot 3 keer toe. Of dat een doorn in zijn vlees mocht worden weggenomen. En die doorn in zijn vlees die plaagde hem. Daar had hij heel veel last van. Die belemmerde hem kennelijk ook in het apostelschap. 3 keer heeft hij het de Heere gevraagd. Maar de Heere stond het niet toe. En de Heere sprak tot hem. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 3 maal te vragen. En dan telkens. Nou, je beseft 0 op het request. Onverhoorde gebeden. Ze zijn er. En ze zijn er allicht ook onder ons. Die gebeden hebben gedaan. Die niet werden verhoord. En dan God. God op mogen laten. Als u het niet doet. En als het niet in uw raad kan bestaan, het is goed. Want u Heere mag doen datgene wat goed is in de ogen van u. En zo heeft Jezus 3 maal gebeden. En ook 3 maal komt hij terug bij zijn discipelen. En hij vraagt aan hen terwijl dat ze slapen. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Kunnen jullie dan niet wakker blijven? En ze konden het niet. Ze sliepen. Och, wat waren ze toch moedig geweest. Dat ze dachten dat ze Jezus zouden kunnen bijstaan. Maar ze hebben zelfs niet wakker kunnen blijven. Ze hebben zelfs niet kunnen vernemen. Datgene wat de meester moest ondervinden. En het ontzaglijke lijden. Hij heeft het alleen gedaan, want zij waren in slaap verzonken. Ze sliepen en ze rusten uit. Zou het de spanning zijn geweest? Waren het de emoties? Was het dat het toch een ingrijpende dag was geweest? Dat ze bij elkaar waren geweest daar in die oppere zaal, waar Jezus met hun het Pascha had gehouden. En tegelijkertijd aansluitend het avondmaal had ingesteld. Wat ze eigenlijk in essentie niet begrepen. Maar toch hebben aangevoeld hoe ernstig dat dit was. Dat Jezus het brood neemt. Dat hij het voor hun ogen breekt. En dat hij van het brood zegt, dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. Neem dat. Eet het. En doe dat tot mijn gedachtenis. En dat hij vervolgens een drinkbeker nam. En daarvan zei, dit is de drinkbeker der dankzegging. Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed dat ik ga storten. En natuurlijk, ze hebben daar hun gedachten bij gehad. En het gaat al maar meer naar een hoogtepunt toe dat ze aangaan voor u. Er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Het lijden dat toch kennelijk aanstaande. En dan is het dat ze met hen de paaszaal verlaten en ze steken de bekidron over en ze komen op de olijfberg in de hof van Gethsemane. Al die spanningen en die emoties, de vragen die hen toch bestormen, die houden hen bezig. En dat terwijl ze nog moedig zich vertonen. En dat met name Petrus ook zegt, ik zal mijn leven voor u zetten. Uiteindelijk draait het op niets uit. Want ze vallen in slaap. En je mag toch niet slapen op je post. Een soldaat die slaapt op zijn post. Dat is een ontzettend ernstig vergrijp. Waar die zwaar voor kan worden gestraft. Voor de krijgsraad kan moeten komen. Maar de discipelen die vallen in slaap. Is dat nou natuurlijk geweest alleen? Is het alleen vanwege de spanning en de emotie? Is het een soort van verzoeking van de duivel geweest dat ze onder deze bedwelming terechtkwamen? Of is het ook een goddelijke beschikking geweest dat ze in slaap moesten vallen om zo te leren? We hebben niets toe te voegen aan het lijden van onze meester. En wanneer hij lijdt, dan is het dat we zelfs niet hem ook maar bij kunnen staan, zijn hand kunnen vasthouden, een ogenblik met hem kunnen spreken, dat alles dat bleek uitgesloten te zijn. En wanneer dan Jezus bij hen komt en vraagt, kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken? Dan weten ze niet eens wat voor antwoord ze hem geven moeten. Precies hetzelfde, kinderen, wanneer je 's ochtends nog maar net goed en wel wakker begint te worden en je moeder staat bij je bed. Kom, jongen, je moet nu toch wel opstaan. En dat je eigenlijk nog zo slaperig bent en dat je niet eens weet wat je zeggen moet. Zo diep was je in slaap verzonken. Wel, zo diep in slaap verzonken waren de discipelen. Al dat ze zouden leren, Jezus alleen heeft de pers getreden. Hij heeft alleen alle dingen volbracht. Hij heeft alleen de straf gedragen. Hij heeft alleen de verzoening aangebracht. En er komt van de kerk des Heren totaal niets van in aanmerking. Niets is er wat een mens kan en zal gaan bijdragen aan het offer dat Jezus brengt op het kruis. En waarvan wat er gebeurd is in Gethsemane al het voorspel is. Niets van hen wordt er verwacht. Niets van hen kan bijdragen. Het is alles zijn werk. Alles komt bij hem vandaan. En dan is het tenslotte dat Jezus bij hen komt. Wanneer hij tot 3 keer toe zijn vader gebeden heeft. En zegt hij tegen zijn discipelen, slaap nu voort. En rust. Wat zou de Heer Jezus daar nou toch mee bedoelen? Want even later zegt hij tegen hen, staat op en laten wij gaan. Waarom zegt hij dan nu, slaap nu voort en de rest? Zit daar iets in van, het is nu te laat. Meeleven met mij en waken met mij. Heeft nu geen zin meer, want het is te laat. De periode hier in Gethsemane is voorbij. En het moment dat gaat aanbreken, dat men mij gevangen gaat nemen. Jullie hebben al nu zo lang geslapen, om nu nog met mij te waken, daarvoor is het nu te laat. Ach, zouden deze woorden bedoeld zijn als een verwijt, dat hij tegen zijn discipelen zegt, kunnen jullie nu nog slapen? En durf je het nog steeds aan om niet wakker te worden? Een verwijt van de meester die in zijn eigen discipelen ziet dat hij niets van hen heeft te verwachten. En toch denk ik aan nog wat anders. wanneer Jezus zegt, slaap nu voort en rust. Dan is het dan dat hij de overwinning behaalt. Dat hij heeft getriomfeerd. En zeker het echte lijden, dat moet nog komen. Maar dit is ook al een onderdeel van het lijden. Hier is het met name het zielenlijden dat naar voren komt. Nog niet dat hij gegezeld wordt. Nog niet dat hij het kruis op zijn schouders gelegd krijgt en dat hij uit moet trekken naar Golgotha. Een tocht die hem buitengewoon zal afmatten. Waarbij hij uiteindelijk ook onder het kruis zal komen te vallen. Dat alles is nog niet aan de orde. Maar hier is wel sprake van het zielslijden. En dat lijden is zo intens geweest. En daarin heeft toch Jezus gedragen. Heeft alles gedragen wat op hem werd gelegd. En hier is het al dat de overwinning zich begint af te tekenen. En dat Jezus vol goede moed de volgende episode tegemoet kan gaan. Namelijk dat Judas die hem verraadt, met de soldaten in de hof komt om hem te arresteren. Maar Jezus heeft zijn worsteling reeds gehad. En hij is staande gebleven. Hij is er niet voor bezweken. En ook toen hij vroeg, zou dan deze drinkbeker van mij voorbij kunnen gaan, heeft hij niet gezonden. Is er geen spoortje van verzet of van opstand bij hem geweest. Maar is er een volkomen onderwerpen geweest. Aan datgene wat zijn vader hem heeft opgelegd. En wanneer dan dus Jezus zegt. Slaap nu voort en rust. Dan bedoelt hij daarmee. Ik wil u versterken. Ik wil u bemoedigen. En ik wil u ervan verzekeren dat ik alle dingen volbracht heb. Dat de strijd door mij ten einde wordt gebracht. En dat ik overwinnaar ben in de strijd. Hij brengt verzoening aan. Hij brengt een eeuwige gerechtigheid teweeg. Hij is het die onze volkomen zaligmaker en middelaar is. O, wie toch in hem gelooft. En wie toch bij zijn voeten is terechtgekomen, die mag toch rusten in hem. Jezus heeft immers toch ook gezegd, komt allen tot mij, die vermoeid en die belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij geeft de rust. Hij brengt de vrede aan. Hij is het die het onrustige gemoed tot stilte, tot overgave brengt. Augustinus zegt het in zijn belijdenis in de openingszin. Onrustig is het hart in ons, totdat het rust vindt in u, o God. En daarom zalig te mogen worden en behouden te worden het eeuwige leven in te gaan, dat heeft ook alles te maken met rust. Rust mijn ziel, uw God is koning. Doch gij, mijn ziel, het mogen gaan, zo het wilt, stel u gerust en zwijg, Gode, stil. Want immers van hem is mijn verwachting. En zo die woorden te mogen opvatten, slaap nu voort en rest. De slapende discipelen, die mogen zalig worden, omdat de meester waakte. Omdat hij erbij was. Omdat hij alles gedragen heeft. In hun plaats. Hij is immers de plaatsvervanger. Hij is de borg, de middelaar. Hij is het die zich gesteld heeft. Tussen God en mensen. En hij is het die door zijn dood. God en mensen verzoend. En zo een zondaar doet naderen tot God. Om in hem vrede te vinden. Maar dan zegt Jezus nog wat meer. En dat brengt bij de tweede gedachte. Er staat, zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Jezus bedoelt niet dat de discipelen nu maar op één oor moeten gaan. Wat ze al die tijd al hebben gedaan. De woorden slaat niet voort en de rust. Die zijn een verwijzing, zoals ik dat net noemde, naar de overwinning van hem. Maar dat betekent niet dat ze nu moeten gaan slapen, zodat ze de woorden van Jezus niet meer zullen kunnen horen. Ze moeten die woorden juist wel horen. En daarom zegt Jezus ook, zie. Hij had ook kunnen zeggen, hoor, geef acht en let erop. De ure is nabij gekomen. De ure is gekomen. Het is een uitdrukking die we in de evangelie nogal eens een keertje tegenkomen. De ure is gekomen. Of ook wel, de ure is nog niet gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de bruiloft te Cana, waar op een zeker moment de wijn op is. En dat was een hele schande. Voor een bruidspaar dat wanneer het feest nog niet ten einde is. En de wijn is op. En je kon in feite wel naar huis toe gaan. En dan komt Maria naar Jezus toe. En ze zegt tegen hem. De wijn is op. En Jezus zegt tegen Maria. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. En je valt het eigenlijk altijd op als dat Jezus dat bedoelt. Je moet mij nou niet voor de voeten lopen. Want het moment dat ik wat ga doen, dat komt wel. Dat zal zo dadelijk wel komen. Maar Jezus bedoelt nog wat meer. Dat eerste wonder dat hij verricht. Want dat is het. Dat hij water in wijn verandert. Dan noemt hij al, de ure is nog niet gekomen. En als dan hier staat, de ure is gekomen. Dan vinden we in de bruiloft te Cana al een eerste verwijzing naar het lijden. Heel het leven van Jezus is gestempeld door het lijden. De discipelen en allen die hem volgden, die waren maar met de gedachte, het gaat naar het koninkrijk toe. Het gaat naar de overwinning en het gaat naar het herstel van het oude rijk van David en Salomo toe. Maar voor Jezus was het van meet af aan gestempeld door het lijden. Dat lijden dat moest gaan komen. Dat was het waarvoor hij naar de aarde kwam. Maar dat lijden, dat gaat beginnen op zijn tijd. Want ja, je zou denken, de haat en de woede bij de Joden is inmiddels zo toegenomen. Ja, nu is het zover dat ze in actie komen en bij nacht de hof van Gethsemane gaan binnendringen en Jezus arresteren. En dat is dan het begin van het einde. Alsof het allemaal bepaald wordt door de Joden. En in hun voetsporen door de Romeinen. Nee, wanneer Jezus zegt, de ure is nabij gekomen. Dan is dat uur door hem bepaald. Hij bepaalt het moment dat het lijden een aanvang neemt. Werkelijk waar heeft alles in de handen. Hij weet alle dingen. Hij verstaat alle dingen. Maar hij regeert ook alle dingen. Vorige week hebben we stilgestaan bij de zalving te Bethanië. En toen was het dat Judas vandaan liep naar het Sanhedrin. En de vraag stelde, hoeveel geeft u mij? Wanneer ik op een geschikt moment Jezus in jullie handen zal overleveren. Is het Judas die bepaalt wanneer de uren komt? Het is door God bepaald. Zijn immers niet alle dingen door hem bepaald. Het moment dat u en jij geboren werd, is door hem bepaald. Waar dat je je leven doorbrengt, Hoe dat het leven van u en van jou gaat. En wanneer het een einde neemt. Dat is toch op zijn taart. Dat is toch niet op de taart van ons. U zult ook al licht hebben gehoord. Dat oud premier van acht. Met zijn vrouw. Hand in hand. Van het leven afscheid hebben genomen. Geëuthanaseerd. Onvoorstelbaar. Een Rooms-katholiek van huis uit. Die op 93-jarige leeftijd. Terwijl hij niet terminaal was. En zijn vrouw al helemaal niet. Samen besluit uit het leven te stappen. En ook dat is niet buiten Gods raad omgegaan. Van de week hadden we het erover op de catechisatie. En er was een meisje die mij daarna vroeg. Maar God weet ook dat toch? Jazeker weet de Heere God dat. Maar keurt hij het goed? Dat we zo eigenstandig een einde aan het leven maken? Op Gods tijd. De tijd door hem bepaald. En ook daarin geldt toch. Uw wil geschieden. De ure is nabij gekomen. En de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd in de handen van zondaren. Jezus noemt zichzelf de Zoon des Mensen. Eigenlijk een typische uitdrukking. Je zou toch eigenlijk veel meer verwachten dat hij altijd zou spreken, Zoon van God. Hij is immers de Zoon van God. En hij is God zelf. Waar komt dan die uitdrukking Zoon des Mensen vandaan? Gemeente, ook die titel is een zogenaamde messiaanse titel. Die al stamt uit het Oude Testament bij de profeet Daniël vandaan. Het tweede gedeelte van het Bijbelboek Daniël bevat profetieën, bijzondere profetieën, niet altijd even gemakkelijk om die uit te kunnen leggen. Maar daar is op een zeker moment sprake van een mensenzoon, maar wel een hele bijzondere mensenzoon. De Zoon van God, Jezus Christus die in de wereld moet komen. In Daniël 7 vers 13 staat het zo. En zie, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En als er dan toch staat Zoon des Mensen. De titel als zodanig wijst dus op de Messias. Maar het woord als zodanig Zoon des Mensen, dat betekent gewoonweg zoon van een mens. En dan geldt het in feite toch van iedere mens, iedere man, iedere jongen. Hij is zoon van een mens. Er is nog een andere profeet. Die wordt consequent door de Heere aangesproken. Als mensenzoon. Kind van een mens. Ben Adam. Zoon van Adam. Zoon van een mens. Jezus wilde mens worden. Jezus wilde uit Maria geboren worden. Jezus is ons in alle dingen gelijk geworden. Behalve de zonde. Hij is in deze wereld gekomen. Hij is geboren in de stal van Bethlehem. Hulpeloos. Een kind. Hulpeloos klein teer. Afhankelijk. Zo wilde hij worden. Hij wilde in alles gelijk aan u en mij worden. En dat moest toch ook gebeuren. Want de mens heeft gezondigd. En wij allen hebben tegen God gezondigd. En hoe zal er dan voor de schuld worden betaald? Hoe zal de zonde worden verzoend? Moet toch door een mens worden gedragen? Een mens moet toch die straf opgelegd krijgen? Wel, daarom is Jezus mens geworden. Omdat een mens de schuld moet dragen. Maar een mens kan die niet dragen. Een mens is niet in staat om de oneindige toorn van God te dragen. En daarom is het dat Jezus ook tegelijkertijd God is. God en mens in één persoon. Het meent dat is zo wezenlijk en zo belangrijk. Daaraan hangt de hele christelijke godsdienst. Daaraan hangt onze totale overtuiging. Dat Jezus God en mens tegelijkertijd in één persoon is. Dat hij mens is geworden, in de diepte van onze val is afgedaald. Zwak is geworden als ieder andere mens, dat hij honger en dorst kende. Dat hij pijn kon ervaren. Maar ook dat hij tegelijkertijd God is. Om zo de straf te kunnen dragen. Zie, de uur is nabij gekomen. En de Zoon des mensen wordt overgeleverd. In de handen van zondaren. Overgeleverd. Dan meent u, je hebt het wel eens dat iemand in het buitenland is opgepakt. En dat die in Nederland moet worden berecht. Ook omdat Nederland daarom vraagt. En dan ergens in het buitenland, de buitenlandse politie, die pakt die persoon op. En dan wordt zo iemand uitgeleverd. Uitgeleverd aan Nederland. En die wordt hier naartoe gebracht en die ontvangt hier zijn proces en zijn straf. Hier staat: de Zoon des mensen wordt niet uitgeleverd, maar overgeleverd. Dat is bijna hetzelfde. Maar het woord dat hier met overgeleverd is vertaald, dat kan ook worden vertaald met verraden. Verraden. De Zoon des mensen wordt verraden in de handen van zondaren. En dan ben je dus bij Judas. Judas, de discipel van Jezus, die hem verraden heeft. En die Jezus zo heeft overhandigd. In de handen van zondaren. Alle mensen zijn zondaren. Niemand uitgezonderd. Al laten u en ik ons toch niet verheffen boven degenen die niet naar de kerk gaan. Die in alle mogelijke openlijke zonden bezig zijn. Want ten diepste, wij allen zijn van een en dezelfde lap gescheurd. We hebben allen gezondigd en we derven allen de heerlijkheid Gods. En het is door de ontdekking van Gods geest dat je daar het een en ander van gaat zien. En dat je daar het leven door meer en meer van gaat zien, zodanig dat je wel eens schrikt van jezelf. Waar je tot toe in staat bent. Alle mensen zijn zondaren. Maar wanneer Jezus hier zegt: de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Dan bedoelt hij nog wat meer. Hij gaat overgeleverd worden in de handen van gruwelijk doende mensen. En dat gaat ook blijken. Want die soldaten die trekken zich nergens wat van aan. Die soldaten die bij nacht Jezus moeten gaan arresteren. Die zijn er wel op uit. Om zoiets te kunnen meemaken. En ze zijn gewapend. Met zwaarden en met stokken. Ze worden erop uitgestuurd door de overpriesters en de ouderlingen van het volk. Het is een grote menigte. Alsof men een grote crimineel, een levensgevaarlijke misdadiger, moet gaan arresteren. Niet voor niets is het dat Jezus zegt: ge zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en met stokken, om mij te kunnen vangen, te kunnen arresteren. Waarom moest dat zo nodig? Ik was alle dagen bij u in de tempel. En ik leerde daar het volk. En u hebt mij toen niet gegrepen. Jezus komt terecht in handen van mensen die kennen geen grijntje medelijden. En dat soort, dat wordt erop uitgestuurd om Jezus gevangen te nemen. Gemeente, ook deze dingen verdiepen het intense lijden dat Jezus heeft moeten ondergaan. Het is niet alleen de kruisiging. Het is niet alleen de geestelingen die hij moest doorstaan. Het zielenlijden waar we bij hebben stilgestaan. Maar het is ook dat hij wordt afgeschilderd als een levensgevaarlijke misdadiger die op tijd moet worden gearresteerd en van wie men zich moet ontdoen. Zo gaat men met hem om. En zo kondigt hij het ook aan. Hij zal overgeleverd worden in de handen van zondaren. Die grijpen hem vast. Die sleuren hem mee. Die slaan hem. Ze mishandelen hem. Ze doen hem kwaad. Ze bespotten hem. Ze doen straks een doek over zijn gezicht. En ze slaan hem met vuisten vol in het gezicht. En ze durven dan uit te roepen: profeteer wie het is die u geslagen heeft. Ontzaggelijk toch. Wat een martelpraktijk. Het diepste, het laagste, het meest gruwelijke komt in de mens naar boven. Een gemeente, wij tuinzen ervoor terecht. Maar oh, wat laat dit toch zien. Waar een mens tot toe in staat is. Misschien dat u zegt: maar dat zou ik nooit doen. Ik kan nog geen vlieg kwaad doen. Ik zou nooit zo ver kunnen komen om zoiets te doen. Wat dacht u van de apostel Paulus? De grote apostel van de heidenen, voordat hij tot bekering kwam, was hij een geweldig vervolger van de gemeente. Hij had er een behagen in om ze allemaal gevangen te nemen en ter dood te laten brengen. Gemeente, vergis u niet wat er in de mens schuilt. Hoe dat je in omstandigheden terecht kunt komen. Dat er een moordenaar in je wakker gaat worden. Is niet voor te stellen. Ik hoorde het eens vertellen. Van een Nederlandse soldaat in Indië. Toen hij de eerste keer de trekker overhaalde. En een Indiër doodde. Toen zei het als net of dat er in mij een moordmachine ontwaakte. Dat had ik niet begrepen. Dat dat zou kunnen. Maar het gebeurde. Op het oorlogsveld. In een bijzondere aangrijpende situatie. Dat de mens tot keuzes komt. Waarin ze verdorven aard. Alle mogelijke manieren tot uiting komt. En Jezus moest het meemaken. De ure is gekomen. En de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Dat moest met hem gebeuren. En dan denk ik aan David. De laatste bekende geschiedenis uit zijn leven, dat was die van de volkstelling. En toen kwam de profeet God naar hem toe. In de naam van de Heer en legde hem 3 straffen voor. En 1 van die 3 straffen moest hij kiezen. En toen koos hij voor de straf dat het volk 3 dagen lang te maken zou gaan krijgen met een ernstige besmettelijke ziekte. En toen gaf hij dit als motivatie. Laat mij toch niet vallen in de handen van mensen. Nee, laat me alstublieft niet vallen in de handen van mensen. Maar laat me mogen vallen in de handen van de Heere. Want zijn barmhartigheden zijn groot. De barmhartigheid van een mens is niet zo groot. Een mens veroordeelt je. Een mens stelt je schuldig. Een mens laat je aan de schandpaal. Bij een mens is het eens een dief, altijd een dief. Eens overspel bedreven, altijd een hoerenloper. Maar de barmhartigheden van de Heere zijn oneindig groot. Hij is zo goedertierig en zo barmhartig. En u zei, Jezus, ik word overgeleverd in de handen van mensen, van zondaren. Is toch neerdrukkend? Is toch niet bemoedigend? Jezus heeft dat zielenlijden in zijn eentje doorstaan. Hij is zijn vader aangeroepen. Hij heeft gesmeekt. Hij heeft gevraagd. Is het mogelijk dat deze beker van mij zou voorbij gaan? Niet mijn wil geschieden. Maar wat er nu allemaal gaat komen. Dat moet komen. Maar meent je als je toch bij stilstaat? Dan kan ik me zo voorstellen dat u zou zeggen, dominee, het is eigenlijk ook wel even genoeg. Ik heb nu zoveel van dat lijden al gehoord. Kan het nu eigenlijk vanavond niet over wat anders nog gaan? En ik kan me die gedachte zo voorstellen. En dan hebben we 7 weken waarin we van week tot week mogen stilstaan bij het lijden. Je zou er daar schoon genoeg van krijgen. Ik kan erbij voorstellen dat u zo denkt. En toch, hier zijn we bij de kern van het evangelie. En met al de gruwelen die daar plaatsvinden, is Gethsemane een heiligdom. Is Golgotha als de tempel waar het offer wordt gebracht. En wanneer het gebracht is, is het dat het voorhangsel scheurt van boven tot beneden. Dat de weg is gebaand. Dat Jezus de deur heeft opengedaan. Dat de schuld is verzoend. Dat de eeuwige gerechtigheid is aangebracht. Wat zou je toch neerdrukken? En nu proef ik bij Jezus een soort van opgewektheid. De laatste gedachte. Hij zegt namelijk, staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Nou, dan zou je toch eigenlijk die persoon die je gaat verraden, voor de weg moeten vluchten. Dan zou je toch moeten zien zo gauw mogelijk uit de hof van Gethsemane die vandaan te kunnen komen. Het is als dat Jezus zegt, we gaan hem tegemoet. Hij moet zijn werk doen. Staat op, laat ons gaan. Het is bijna opgewekt dat hij dit uitspreekt en dat hij tegen zijn discipelen zegt, ontwaakt. Staat op. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden en Jezus Christus zal over u lichten. Als het toch over opstaan en ontwaken gaat, dan betekent het toch leven. Dat betekent dat de morgen aanbreekt. Dat betekent dit toch het voorspel van Pasen. Dat Jezus Christus uit de doden zal opstaan. En hij die opgestaan is, hij leeft tot in alle eeuwigheid. Wel, Jezus zegt ook nu, terwijl het lijden aanstaande is, staat op. Waakt op. En laten wij gaan. En om dan zo met hem te mogen gaan. En achter hem aan te mogen komen. Om hem te mogen volgen. Zoals Jezus dat ook tegen Johannes en Jacobus gezegd had. Mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met mijn doop zult u worden gedoopt. Neemt u toch mijn kruis op en volg mij. Om zo hem te mogen volgen. Niet omdat zal de lijden ook te moeten en te kunnen ondergaan. In die wijze, in die vorm zoals hij dat moest ondergaan. Maar toch met hem te mogen gaan. En dan met de schrijver van de Hebreeënbrief te beleiden. Laten wij dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Ook daar ligt iets opgewekt in. Om uit te gaan uit Jeruzalem. Om te gaan naar die vloekheuvel Golgotha. Waar het bloed heeft gevloeid, waar het heeft gestroomd. Waar de kruispaal rood heeft gekleurd van het bloed. En waar Jezus hing in zijn schande, in zijn verlatenheid. Maar waar hij ook heeft gehangen in zijn overwinning. Wanneer hij het uit mag roepen, het is volbracht. Wanneer hij tegen die ene moordenaar die met berouw tot hem komt mag zeggen, voorwaar, heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Dan zie je toch dat hij alle dingen in de handen houdt. En dat heel de overwinning de zijne is. Zou u dan hem niet willen volgen? En zou u niet op willen staan om in de geest naar Golgotha te gaan? Om daar aan de voet van het kruis neer te mogen vallen. En gewassen en gereinigd te worden in dat bloed dat reinigt van alle zonde. Staat op en laat ons gaan. We kunnen niet altijd hier blijven. Ze zouden wel willen blijven daar in Gethsemane waar ze in slaap waren gevallen. Een slaap die hen wellicht ook nog aangenaam was. Zo aangenaam dat het ja spijt dat je weer wakker wordt en dat je mag zeggen, ik heb toch zo heerlijk geslapen. En hoe heerlijk is het dat het volk Israël in Elim zich bevond. Elim in de woestijn, dat was een plaats met waterfonteinen en palmbomen. Het was toch heerlijk om daar te mogen zijn. Of zoals Petrus, Jacobus en Johannes, ook diezelfde drie met Jezus waren op de berg ter verheerlijking. Waar ze Jezus aanschouwden in zijn heerlijkheid, in zijn grootheid, in zijn majesteit, in zijn goddelijkheid. En dan toch dat weer achter je te moeten laten. En dat de Heere zegt, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Staat op, laten wij gaan. Achter te laten. En als er dan toch wat in je leven gebeurd is. En als je toch zoon daar voor God bent geworden. En als je wellicht dat moment kunt aanwijzen. Dat de Heere zo liefelijk tot je ziel heeft gesproken. Van genade. Van vrede. Van verzoening. En dat je iets hebt ervaren van wat Bunyan beschrijft in de Christenreis. Dat dat pak van zonde dat op je schouders rust van je is afgegleden. En als dan de tijd weer verder gaat. En dat je dan wel eens zegt. Is het nou ook echt opgelost? Is het nou ook echt van hem geweest? En dat je de woestijn weer in moet, achter te moeten laten. Vergeten datgene dat is gebeurd. En je te strekken tot het doel. En te jagen naar het doelwit. Om te zien op de overste leidsman. En de grote voleinder van het geloof. Hoe de weg ook gaat. Hoe aangevochten dat je ook bent. Hoe bedrukt en terneergeslagen je van tijd tot tijd kunt zijn. En dan toch op hem te zien. En van hem alles te verwachten. Die wordt niet beschaamd. Die wordt niet teleurgesteld. Jezus zegt, staat op. Laten wij gaan. En ik moet nou denken aan die man. Die ten avondmaal ging. Nadat de Heer met kracht. Deze woorden. Uit dit gedeelte tot hem had gesproken. Staat op, laten wij gaan en de drinkbeker opnemen. De drinkbeker der dankzegging, die hij dankzeggende zegent. Want dit is het bloed dat verzoening geeft van alle zonde. Om dan zo in de navolging van hem te worden bemoedigd. Getroost, geholpen, versterkt. Al is het dat de strijd blijft. Dat de vijand de kerk bestookt. En toch, de strijd is gestreden. De overwinning is behaald. Jezus, hij gaat u voor. Heel dit leven door, tot aan de troon van God in het nieuwe Jeruzalem. Amen. Gemeente, wij zingen op Psalm 31, de versen 12 en 13. In uw hand zijn mijne tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen. Die weet de maat en het einde van mijn lijden. En laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer. En wat er volgt, het is Psalm 31, de versen 12 en 13. Thank you. Gemeente, laten wij danken. Dank u, Heere. Dank u wel. Dat u ons vandaag tweemaal bracht. In de hof van Gethsemane. Gethsemane. Daar was het dat het bloed drupte. Toen Jezus zweette. Daar was al het voorspel van wat er gebeurde en wat voltooid is op het kruis van Golgotha. En daar tekent de overwinning zich al af. Wanneer Jezus zegt, staat op, laten wij gaan. De tijd is gekomen. We kunnen niet altijd hier blijven. We kunnen niet altijd slapen. We moeten opstaan. We moeten de weg vervolgen. En zo komt er ook aan deze zondag weer een einde. Heren, we zeggen u dan nogmaals dank dat u ons zo tezamen deed zijn. Maar dat we het ook mogen hebben verstaan. Geef het, Heren. Geef het in de harten van iedereen. Om toch dat lijden van Jezus te mogen betrachten. Om hem te mogen kennen. Om op hem te mogen zien. Om in de nood van ons leven naar hem toe te worden gedreven. In al de onmogelijkheid, in al de zondigheid en verlorenheid van ons. In ons ongeloof, in onze schande, in onze wereldsgezindheid. In al datgene wat ons van u aftrekt en afdrijft. Dan juist toch tot u te komen. Omdat gij de bron van zaligheid zijt. Omdat bij u het leven en de voorspoed het geluk en het leven is. En dan mag het ook zijn, wie heb ik dan nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En bezwijmt dan mijn vlees en mijn hart. Zo blijft gij, o Heere Jezus Christus, de rotsteen mijns harten en mijn duw tot in eeuwigheid. En zoudt u die dingen toch werkelijk op het hart willen binden van ons allemaal. Ach, Heere, gij zijt een God die een almachtige God bent en die je doen kunt in één ogenblik. Zegent uw woord en ga ge dan zo met ons mee en begeven verlaat u ons toch niet en doe ons weer uitzien naar een nieuwe zondag, als opnieuw uw woord mag uitgaan, en zegent u ons, om Jezus wil. Amen. 73 vers 13 is onze slotzang. Wie heb ik nevens u omhoog? En wat er volgt, 73, 13... Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.